Wij mogen door de genade van de Heere ook vanmiddag zijn woord weer openen. We willen dat doen uit het Nieuwe Testament. Het boek Handelingen, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 15. En hij kwam te Derbe en Lystre en zit al daar waar zijn zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren. Want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo dus zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land der Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysie voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd een in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace, en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan het 14e vers. Maar het woord van de Heere voor vanmiddag luidt: en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Gemeente, het is een hele bekende geschiedenis die ons vanmiddag voorligt. Als het gaat om vers 14 van Handelingen 16 en ook als het gaat om de geschiedenis van de stokbewaarder even verderop, dan weten we er allemaal wel van. Maar u kent ook wel de reactie. Als verschillende predikanten preken over dezelfde tekst, dat dan de Heere in zijn wijsheid en door de gaven die hij schijnt ook soms zo weer de lijnen kan trekken, dat het voor ons voor het eerst of bij vernieuwing op een verrassende wijze toch weer anders is dan we dachten dat het was. Want immers, dat weten we ook wel, uit het woord putten we nieuwe en oude dingen. Bekende klanken, maar ook verrassend nieuwe dingen. En zo is het bijzonder ook in de geschiedenis van de Heere die hij trekt in Europa. Want immers, daar gaat het vanmiddag om. Paulus en Silas en later Timotheus en Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, die trekken door het huidige Turkije, door Anatolië, daar waar de zon opgaat, betekent dat. Met de verschillende provincies. Paulus en Silas uitgezonden uit Antiochië, die stad in het huidige Turkije ook weer, maar toen liggend in Syrië. Die de moedergemeente in Jeruzalem zo verrast had, omdat het bericht gekomen was tot de moedergemeente in Jeruzalem dat daar zeg maar een opwekking aan de hand was. Daar kwamen er velen tot geloof en tot bekering op de prediking van de evangelist. En de moedergemeente van Jeruzalem die besloot om Barnabas uit te zenden om te zien wat daar allemaal gebeurde en om weer bericht terug te sturen naar Jeruzalem. En dan lezen we in Handelingen 11, Barnabas dan een man, een goed man vol van geloof en van de Heilige Geest. Toen hij kwam bij Antiochieus, een verrassend woord, toen zag hij de genade Gods. En Barnabas de genade Gods ziende, die kun je dus zien, werd verblijd. De blijdschap van de Heilige Geest. In het zien van de genade van God. En dan gaat Barnabas, u kent de geschiedenis wellicht en jullie ook, dan gaat hij op zoek naar Paulus, die in zijn geboortestad verblijft. En dan haalt hij Paulus ook naar Antiochië toe. En dan lezen we in Handelingen 11 dat ze samen die gemeente een jaar lang onderwijzen. Onderwijs is nodig. Maar vanuit die gemeente in Antiochië worden dan Paulus en Silas uitgezonden naar Syrië verder in en dan Klein-Azië verder in. En de Heere zegent hun zending. Daar zit ook veel gebed achter van de gemeente, van die zendende gemeente en van de moedergemeente in Jeruzalem. Je mag verwachten, ze lopen de Heere aan als een waterstroom voor de zendelingen die ze uitgezonden hebben. Dat is ook een machtig werk, niet alleen uit te gaan, maar ook in de gebeden mee te gaan, als het ware, en te dragen. En dan komt er veel zegen op in Klein-Azië, want dan lezen we in het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Handelingen 16, dat die gemeenten bevestigd worden en dat die gemeenten toenemen, ook in getal. Maar Paulus reist door, want het gaat hem niet om een gemeente te leiden en te wijden, maar het gaat hem om wat ze vandaag zeggen, jonge mensen, om de church planting. Hij plant de gemeenten als het ware door de genade van de Heilige Geest. En dan gaat hij, als daar oudsten aangesteld zijn om de gemeente te wijden, weer verder, want hij is gedrongen en bijna gedwongen van de Heere, gebonden om dat evangelie te prediken aan die plaatsen waar het nog niet gehoord is geworden. En dan reizen ze verder naar Mysië en naar Bithynië. En dan lezen we dat vreemde woord. Dat de Heilige Geest het hun niet toeliet om het evangelie in die omgeving te prediken. Hoe hebben ze dat nou gemerkt? Vraag je je af. De Heilige Geest liet het hun niet toe. Wel, ik denk dat het juiste antwoord is dat ze dat gemerkt hebben, doordat ze, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden, ik weet niet of u die uitdrukking kent, dat nabijleven kenden bij de Heere. Ze hadden iets van Henoch, dan wandelde met God. En dan waren ze teer voor die indrukken van de Heere. En daar komt bij dat ze veel hun knieën gebogen zullen hebben samen, op reis zijnde, door de heuvels en door de bergen en de rotskloven, door de rivieren. Wat Paulus later schrijft, ook in zijn brieven, onder de wilde dieren en met alle gevaren van rovers van dien. Ze zullen vaak 's avonds bij het kampvuur, zo stel ik me voor, de knieën gebogen hebben tot de Heere, om de Heere te bidden: Heere, wilt u ons beschermen, bewaren en wilt u ons beveiligen over de wegen, maar wilt u ons ook, Heere, door uw woord en door uw geest leiden in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Ik zeg het maar met een aantal bekende klanken, maar zo zal het gegaan zijn, denkt u ook niet? En dan maakt de Heere hun duidelijk, de Heilige Geest hun duidelijk, dat zij daar het evangelie niet mogen prediken. De Heilige Geest keert hun als het ware op. Dan moeten we goed beseffen dat de apostelen en de evangelisten toen alleen beschikten over het Oude Testament. Wij hebben het woord in zijn geheel, de 66 boeken van de kanon. En wij mogen de Heere bidden om de leiding in ons leven. En we mogen daar het woord bij open doen en de Heere bidden. Heere, maakt u het mij ook duidelijk uit uw woord. Maar de Heere werkte in die begintijd ook nog wel anders. Hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet. Maar het is hun duidelijk geworden dat de Heilige Geest, schrijft Lucas, gedreven door de Heilige Geest, het hun niet toeliet om daar het evangelie te prediken. En dan zullen ze weer gebeden hebben. Heere, wijst u ons de weg. Wij kunnen niet links nog rechts. We kunnen niet achter en vooruit. Wat wilt u dat wij doen zullen, Heere? Dat is toch de vraag die alle kinderen van God na ontvangende Heere leren stellen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En toen heeft de Heere geantwoord op het gebed, want hij is de hoorder der gebeden. En hij antwoordt op het gebed. En dan schrijft Lucas dat Paulus in de nacht een gezicht krijgt van een Macedonisch man, een heel bekend beeld, we weten het allemaal. En die wenkt aan de overzijde van het water, kom over en help ons. En dan schrijft Lucas, en wij houden dat ervoor, nadat Paulus het hun verteld heeft, dat de Heere ons roept om in Macedonië, dat wil zeggen in Europa, aan de overkant van het water, het evangelie te gaan prediken. Niets meer en niets minder. En dan zie je ze gaan langs de haven van Troas. Dan zie je ze om een schip zoeken. Je ziet ze onderhandelen. Dan kun je van alles en nog wat gewoon in de dagelijkse gang van het leven bij voorstellen. De Heere is niet in die weg een bijzondere weg met ze gegaan. Hij heeft ze niet net als Filippus zeg maar opgenomen en ze in Macedonië neergezet. Dat had de Heere kunnen doen. Maar dat heeft hij in dit geval niet gedaan. En ze zijn gewoon in de middellijke weg via een schip en lopend, onderhandelend naar Macedonië gevaren. Nou, dan komen ze voorbij Samothrace en dan komen ze daar aan het strand aan van Griekenland bij Neapolis. Dat betekent nieuwe stad, het huidige Kavala. Misschien bent u er op een Paulusreis wel eens geweest. En daar, zo stel ik mij voor en ik probeer u daar maar wat in mee te nemen op weg naar Filippi. Daar hebben ze weer gebeden. Want weet u wat nou zo wonderlijk is en jullie? Ze hadden natuurlijk in Kavala in Neapolis wel kunnen gaan beginnen. Daar woonden toch ook mensen. Daar kwamen ze ook mensen tegen. En het gaat er toch om dat de mensen als het ware de akker waren om het zaad van het evangelie op uit te zaaien. Met handvollen zwermt u brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Ze hoefden niet karig te zijn, want immers het evangelie is niet karig. Dat mag met handvollen uitgezaaid worden op de akker van de wereld. Maar toch is dat niet gebeurd. De Heere heeft hen duidelijk gemaakt dat ze naar die eerste stad toe moesten gaan van Macedonië, namelijk Filippi, een kolonie. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk gegaan. Wij gaan tegenwoordig met een air-conditioned bus, als we dat doen. Maar ik weet niet of u zich dat wat kunt voorstellen, maar daar heb je de bergen, die reizen daar als het ware bijna op uit het water. En dan hebben ze naar boven moeten gaan, via de paden, aan bij de rotsmuren langs, tot op het moment dat ze op die brede weg komen, die weg die voert van west naar oost en van oost naar west, waar langs de handelskaravanen van oudsher gegaan zijn om het purper te halen uit Thyatira onder andere en andere zijden weer op een andere plaats, die zogenaamde zijderoute, die voerde zelfs tot in China toe en die ook voerde naar Rome en onderweg deden de karavanen Filippi aan om het purper voor de keizers en de hooggeplaatsten vanuit Filippi, waar het verhandeld werd, denk aan Lydia, die ook een purperverkoopster was, om dat naar Rome te verhandelen, naar Rome te brengen. Zo hebben ze moeten gaan. te paard, ik weet het niet. Een ezel gehuurd, ik weet het niet. Waarschijnlijk gelopen. Paulus die heeft vele duizenden kilometers gelopen en gevaren. Daar sta je versteld van als je dat... Dat hebben sommigen uitgerekend, ik heb het nou zo niet bij de hand. Maar daar sta je versteld van als je ziet hoeveel kilometers Paulus afgelegd heeft in de prediking van het evangelie. En dan op zekere momenten komen ze aan de watervlakte. Het is een reis van zo'n 28 kilometer vanaf Kavala aan de watervlakte. En dan staan die vier mensjes daar tegen dat gebergte aan, tegen dat grijze gebergte, die rotskloven daar. En die zien uit op Filippi dat daar ligt in de watervlakte. Paulus, die een kenner was van de oude geschiedenis tussen de Grieken en de Romeinen, die oude oorlogsvoeringen, denk aan Troas, waar ook een hele geschiedenis ligt, die door Paulus al heel wat heen gegaan zijn op dat moment. Want hij wist ook dat daar als het ware de kroon van de keizer Augustus bevestigd was geworden, doordat de Romeinse legergeneraals met hun legioenen daar de overwinning behaald hadden op de Grieken. En zo is Filippi ontstaan, wist Paulus. Filippi, een kolonie, dat wil zeggen allemaal Romeinse soldaten in rusten, die van de keizer in de avond van het leven, zeg maar, het voorrecht gekregen hadden om daar dan nog wat te wonen samen met de hunnen. Een kolonie met alle Romeinse goden van dien, die daar ook allemaal een plaats hadden. Ook Filippi was net als Athene alleszins meer dan godsdienstig. En daar moeten ze naartoe. En moet u zich voorstellen, dat is een prachtige lijn. Al die goden, heel die geschiedenis, de groten der aarde, vier mensjes, als het ware aangeplakt tegen het rotsmassief, van God gezonden, om het evangelie te prediken, in Filippi, in Europa. Nou zeg nou zelf, dan zullen er grote dingen gebeuren, want God is een groot God. Dan zullen zo de duizenden samenstromen om Paulus te horen, die daar als een van de wereldevangelisten in het stadion van tegenwoordig de duizenden toespreekt en dat iedereen met verbazing en in stomheid geslagen is. Nee, maar gemeente, God is groot in het kleine. En dat gebeurt ook daar. Lucas schrijft, geleid door de Heilige Geest, dat ze er ettelijke dagen verblijven. Dat betekent in de taal van de Bijbel dat ze er een lange periode zijn. De Heere houdt hen daar eerst, in die eerste stad van Macedonië, een stad in Europa, waar voor de eerste keer in Europa het evangelie verkondigd gaat worden. En dan komen ze op zeker moment, hoeveel tijd daar overheen gegaan is en wat er ondertussen allemaal gebeurd is, weten we niet. Maar op zeker moment komen ze buiten de stad, daar zullen ze van gehoord hebben, dat daar een gebedsplaats was, waar wat Joodse vrouwen samenkomen, die dan medegenoten, de zogenaamde proselieten geworden waren. Vrouwen uit het heidendom zich bekeerd tot het jodendom, omdat ze geen rust meer vonden bij het veel godendom. De ene dag moest je dit en de andere dag moest je weer dat. En de joden, die verkondigden die ene God. De God van Israël, de God van Jacob, de God van Isaac, de God van Abraham. En daar waren ze voor ingewonnen. En Paulus en de anderen ontmoeten die vrouwen daar aan de rivier, buiten de stad. En dan schrijft Lucas, en toen zijn we daar gaan zitten, dat was te doen gebruikelijk toen. En toen hebben we hun het evangelie gepredikt. Niet veel mensen in de kerk, maar de Heere was er. Kijk, dat is voor vanmiddag nou ook belangrijk. Stel je voor een kerk vol, dat is prachtig natuurlijk, dat willen we allemaal graag. Maar stel je nou voor een kerk vol en de Heere is er niet. Dat we een sfeer hebben, dat we een fijne dienst hebben, maar dat we niet dat we de Heere niet ontmoeten. Dat de Heere je niet ontmoet. En dat is toch het ene nodige. Dat de Heere ons ontmoet. En de Heere kwam toen en vandaag op exact dezelfde wijze. Namelijk door middel van zijn woord. En dan lezen we hier dat de Heere groot is in het kleine. Ook in die zin dat hij de poort ontsluit in Europa door middel van één vrouw. Een purperverkoopster die hij ook geleid heeft, zonder dat ze het zelf wist, uit Klein-Azië, uit Thyatira, naar Griekenland toe, naar Filippi toe, waar ze haar handel bedreef. De commentaren zeggen, er moet een welgestelde vrouw geweest zijn, met een groot huishouden, die nog wel wat aankon, ook een hele clevere vrouw, zeg maar, in zaken doen. En die is daar ook. En dan Lucas die schrijft, een zekere vrouw, niet meer of minder vrouw dan de andere vrouwen bedoelt hij daarmee te zeggen. Een zekere vrouw, met name Lydia, dat is niet haar naam. Eigenlijk staat er de Lydische, uit Thyatira, nader bepaald. Die God diende, hoorde ons. Die God diende, heb ik net uitgelegd. Ze was godsdienstig geworden in de Joodse zin van het woord. Ze had wat beginselen geleerd, ze had er wat rust bij gekregen. En het had haar geraakt. Dat blijkt uit dat horen. Zij hoorde ons, schrijft Lucas, geleid door de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk zo ver gekomen was, zeg maar in haar hart, dat de Heere als het ware zo ver met haar was, dat ze niet meer doorliep, maar bleef staan en ging zitten om nou eens wat beter toe te horen. Zijn ze er vanmiddag ook? Je was net bezig wat door te lopen, andere etalages van het leven te bekijken, lichamelijk wel tegenwoordig, maar met je geest alweer ergens buiten de kerk, bij gisteren of morgen. Dat was, schrijft nou Lucas, niet het geval met Lydia. Die hoorde, die was er helemaal bij. En dat kon Paulus zien. Ik vermoed dat Paulus dan, als het ware, het woord hoe langer hoe meer tot haar is gaan richten. Dat heb ik wel eens van predikanten gehoord. Die zeiden, je hebt soms, dat je voor één man of één vrouw staat te preken. Je ziet met die vrouw of met die man gebeurt iets onder het preken. En dan ga je daar hoe langer hoe meer op richten. De anderen horen het ook, net als hier die vrouwen, er waren meer vrouwen. Maar zij hoorden. Paulus heeft gemerkt aan haar ogen, aan haar uitstraling, aan de wijze waarop ze ging zitten en luisteren, dat ze er helemaal bij was. Dat ze als het ware een hunkering had om te luisteren. Kijk, en Paulus heeft dat herkend als het werk van de Heilige Geest. Het heeft hem moed gegeven. Niet die duizenden in de arena, maar die ene vrouw die hoort. Maar is dat nou genoeg? Kun je dan zeggen, nou ja, kijk, je kunt aan haar horen zien dat ze nou een kind van God is. Nou, lezen we hier in dit vers, dan moeten we toch maar wat voorzichtig mee wezen. Ze diende God en ze hoorde, maar dan lezen we daarachteraan welk hart de Heere geopend heeft. Onder dat horen, en dat heeft naar de werkwoordsvormen hier van de oorspronkelijke tekst, een behoorlijke tijd geduurd. Paulus die heeft nogal wat moeten uitleggen. Ik hoop daar zo even op terug te komen. Onder dat horen is haar hart geopend. De Heere heeft de sleutel van het evangelie gebruikt om haar hart te openen. En dan lezen we hier dat absolute woord. De Heere opende haar hart. Ze deed het niet zelf. Het is ook niet aangepraat, maar de Heere opende haar hart. Nou, en u kunt wel nagaan, en jullie jongens en meisjes, jonge mensen, dat wat geopend moet worden, eerst gesloten was. Ons hart is van nature gesloten. En dat moet noodzakelijkerwijs geopend worden. En dan gaat het er vanmiddag om, en dan maak ik het maar praktisch. Hebben we nou nog een gesloten hart? Of werd ons hart al geopend door de Heere? En dan staat hier Heere de Kurios. Dat betekent in dit verband de opgestane en verheerlijkte Heere. Hij is het die opent en niemand sluit. En hij is het die sluit en niemand opent. Hij opende haar hart. Dat moet vandaag ook. Dat is een absoluut woord, al komt het maar één keer in de Bijbel voor. Hij opent het hart dat gesloten is. Dat doet de Heere door zijn Heilige Geest. Dat lezen we zo prachtig in de Dordtse leerregels. Hij buigt de wil, opdat die wil gaat willen wat God wil en niet wil. Hij verlicht het verstand, opdat we verstaan de dingen die van de Geest van God zijn in beginsel. Dat gebeurt bij Lydia. De Heere opende haar hart. Dat is een wonderlijke zaak, want waarom nou bij een vrouw? De mannen gaan toch altijd voorop in de Bijbel? De man is toch het hoofd van het gezin? Waarom nou een vrouw? Wel, ik denk dat dat is, gemeente. Omdat de zonde door de poort van een vrouw en door de begeerte van haar hart in de wereld gekomen is. Het is bij een vrouw begonnen. Waarom is het bij een vrouw begonnen? Omdat Adam niet zijn plaats had ingenomen. De volmaakte Adam was dan niet als een beschermheer voor zijn vrouw. Maar de duivel die kreeg de kans om Eva te misleiden. En Adam was van zijn plaats af. En als je dan van je plaats bent, dan wankel je ten dode, want er is er maar een klein zetje nodig om je als het ware aan de kant van de duivel te krijgen. Dat zien we bij Adam en Eva, want dan lezen we en zij at. En ze gaf ook haar man Adam en hij at. En zo zijn we middelijkerwijs door een vrouw bij de Heere weggeraakt. Zijn we van het heilspoor afgegaan. Hebben we God verlaten. En wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dat is ook gebeurd. De doodsklokken zijn gaan luiden. En hij stierf. En zij stierf. En hij stierf. En zij stierf tot op de dag van vandaag toe. Een vrouw staat aan het begin van jou en mijn ellende. Maar er staat ook een vrouw aan het begin van het nieuwe leven. Maria Magdalena. Het is een vrouw die het eerst getuige is van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is een vrouw, al is het voor de discipelen allemaal kwats in eerste instantie en vinden ze het allemaal maar niks. Het is een vrouw die de discipelen boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan. Zij heeft als een schaap de stem van de herder gehoord. Maria, Rabuni, gij zijt het, mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Het is een vrouw die eerst getuige was van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En het is een vrouw die de poort is, waardoor het evangelie tot u, jou en mij in Europa gekomen is. Zou dat de lijn een beetje zijn waarlangs we mogen gaan in onze veronderstelling hoe wonderlijk de Heere werkt? Want dat het werk van de Heere is hier, dat is heel duidelijk. De Heere opende haar hart. En hoe werd dat nou gezien, gehoord? Hoe kun je nou, en ik vraag het vanmiddag ook nog maar, hoe kun je nou weten dat je hart geopend is? Zit u wel eens met die vraag? Heere, heb ik me niet vergist? Mag ik nou werkelijk bij u behoren? Dan is dat woord daarin altijd weer, als u, als het ware, gewerkt door de Heilige Geest, die vraag, met die vraag worstelt op de bodem van uw hart. Heere, hoe staat het nou met mijn ziel? En dan lezen we hier dat ze eerst hoorde. Dat toen onder dat horen haar hart werd geopend. Waartoe? We lezen het hier in vers 14. Opdat zij acht ging nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan zou je zeggen dat is een onderstreping van dat horen. Ze gaat nog intensiever horen, maar dat is nou net de bedoeling niet. De bedoeling is, en dat woordje acht nemen betekent, nou gaat ze niet maar alleen horen, maar ook doen. Ze hoort het niet alleen, maar ze gaat het ook doen. Ze ontvangt na de ontopening van haar hart de innerlijke gezindheid om te willen wat God wil. Dat betekent dat acht nemen. Ze gaat echt Bijbels horen. In de Bijbel is horen altijd gehoor geven. En anders dan luister je en dan ga je weer over tot de horde van de dag. Leg je eigen hart en leven er maar naast. Ik zet mijn treden in uw spoor, wordt het gebed van Lydia. Heere, leid mij in uw waarheid en leer mij ijverig uw wet betrachten. Ze onderkent als in een oogopslag, zonder dat ze dat zelf nog beseft, het verschil tussen wet en evangelie. En de plaats van de wet in het evangelie. Ze leert de dingen die des geestes van God zijn, al moet ze nog veel leren en afleren. Maar in beginsel legt de Heere dat in haar hart. Dat komt hier nou allemaal in mee, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ze deed en ze ontving de gezindheid om te doen wat de Heere vraagt. Heere, hier ben ik. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulpstier mijn rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Je kunt er zomaar de psalmen. Nou, als je met zo'n preek bezig bent, dan hoef je eigenlijk geen eens meer later psalmen te zoeken. Je krijgt ze er zo bij wijze van spreken. Zo is het bij Lydia geweest, al heeft ze misschien andere liederen gezongen dan wij vandaag doen in de psalmen. Maar in die gezindheid, in die geest, door diezelfde geest die nu werkt in de harten van Gods volk. En die toen werkte in de harten van Gods volk. Dat is die wondere eenheid in alle verscheidenheid die de eeuwen overbrugt. En we zullen, als u straks bij de Heere mag komen, dan zullen we Lydia ontmoeten. En dan kunnen we eens met haar spreken en zeggen maar menselijke gemeente over de dingen die haar toen gebeurden. En dan komt dat Psalm 66 in volmaaktheid uit. Kom o toe allen gij die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Opdat zij acht ging nemen, geven we acht gemeenten. Want acht is meer dan duizend, jongens en meisjes. En je moet straks maar thuis vragen wat dat betekent. Acht is meer dan duizend. En dan komt de vrucht van de Heilige Geest openbaar in het hart van Lydia. Vers 15. En dat is allemaal maar niet zo gegaan. De apostelen die hebben daar echt niet zomaar de handen opgelegd. Want Lydia die beleidt in vers 15, dat ze gedoopt is geworden. Dat is de eerste vrucht van de Heilige Geest. Dat is zondekennis. Dat is je schuld ontmoeten die je hebt voor God. Want de doop in die tijd ging gepaard met belijdenis van zonde. Met belijdenis van schuld. En Lydia heeft van Paulus, en dan kom ik er even op straks terug, dat hij wel lang gepreekt heeft, want ze hebben het ook over de doop gehad. En over de betekenis van de doop. Zodat Lydia met de kamerling ging vragen, lieve broeders, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Zie of er nog bij mij een schadelijke weg is. En maak me dat dan bekend, zodat ik die hindernis de Heere kan beleiden. Zodat ik geduld mag worden, ja gewassen mag worden met het bloed van het lam dat u verkondigt, Paulus. En dat al mijn zonden afgewassen mogen worden. Ze werd gedoopt. Wij zijn ook gedoopt. Kennen we onze doop, de rijkdom van de doop? Wat dat betekent? Dat je gedoopt bent. Moet u het doopformulier nog maar eens op nalezen. Die machtige, rijke dingen die daarin gezegd worden. Dat de drie enige God zegt. En ik breng alles mee. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat is je doop. Je hand op je voorhoofd leggen als de duivel je komt aanvallen. Dat je met Luther zegt, ik ben gedoopt. Ik val onder de kruisbanier van de Heer Jezus Christus. Gemeente, de rijkdom van de doop, daar heeft Lydia iets van mogen leren verstaan. En als ze dan gedoopt is, als ze haar schuld beleden heeft, dan wendt ze zich tot de apostelen en dan zegt ze, indien gij hebt geoordeeld, er is dus onderzoek gedaan. Ik tip het maar even aan, er is dus onderzoek gedaan naar de waarachtigheid van haar belijdenis. En ze hebben een oordeel uitgesproken. Lydia zegt, u broeders hebt een oordeel uitgesproken. U hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. Je mag het ook vertalen met dat ik in de Heere Jezus Christus geloof. Nu, dat hebt gij geoordeeld. En als u dat geoordeeld hebt, zegt Lydia, tegen Paulus en Silas en Timotheus en Lucas, kom dan alsjeblieft in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons, schrijft Lucas. Hij wil maar zeggen, ze liet ons geen andere keus. We hadden misschien nog wel verder gewild, maar we konden niet anders, ze dwong ons. En Lydia wist nog niet van Hebreeën 13, waar we lezen, vergeet de herbergzaamheid niet. Want sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. De christelijke gastvrijheid komt als vrucht van de Heilige Geest op haar lippen, de lippen die zijn naam belijden. Allemaal vrucht, gemeente, bij Lydia. De vrucht, besefte ze dat zelf? Nee, niet direct, maar het gebeurde in haar en het werd aan haar gehoord en gezien. Ze zegt, u hebt geoordeeld dat ik getrouw ben aan de Heer. Kom dan in mijn huis. Waarom zou ze dat nou gewild hebben? Waarom zou ze nou gewild hebben dat deze vier broeders met haar meegingen naar haar huis? Nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Als je pas een geopend hart van de Heere ontvangt, dan krijg je ook een hunkering naar dat volk. Dan wil je zo graag eens met dat volk spreken over wie de Heere is. Dat is toen, dat was toen zo, dat is vandaag ook zo. Ik kan me nog goed herinneren dat ik ongeveer 1975, 76, dat de Heere mijn hart opende. En toen stond ik boven, wij hadden een slagerij en daar woonden we boven. En toen zag ik ik stond boven voor ramen, toen zag ik aan de overkant een stratenmaker bezig. En ik wist wie hij was. Als je op een dorp woont, dan ken je de mensen wel. En ik wist dat hij het eigendom van de Heere was, ik zeg het maar even zo. Toen denk ik, ik zal nou met die manders moeten kunnen praten. Ik zal nou met die manders moeten kunnen praten even. Nou, ik denk dat dat bij Lydia nog meer geweest is dan bij mij, bij wijze van spreken. En kennen we daar iets van, gemeente? Lydia heeft gezegd, daar is mijn huis. Kijk, daar staat het. Komen jullie met mij mee en kom bij mij thuis en blijf er. Dan kunnen we samen over de Heere spreken. Dan komt er iets, en ze heeft die psalmen misschien niet gekend, maar van psalm 66 inderdaad openbaar in haar leven. Kom er toe, allen gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Dan zoek je elkaar op en dan spreek je met elkaar over de dingen van de Heere. Wel, dat gebeurt nou allemaal in het leven van Lydia. Dat is Gods wonderlijke werk. Eén vrouw die naar huis gaat, en maak het nou zo zeggen, naar huisgenoten aansteekt met het vuur van het evangelie. En dan ontstaat daar in Filippi die eerste christengemeente. En er komt er gauw een bij, de stokbewaarder in zijn huis. En ze hebben niet gezwegen. Maar ziet u die mannen daarachter Lydia aanlopen naar haar huis en ziet u al die mensen kijken die ze tegenkomen? Is dat niet Lydia, die purperverkoopster, met wie wij zaken doen? En gaat die nou met die lui van die vreemde leer in zee en laat ze onze goden achter? Ik wil maar zeggen, het heeft Lydia wat gekost. Om die vreemde mannen mee te nemen in haar huis, in een heidense omgeving. Het heeft haar ook wat gekost in de portemonnee. Maar om met de woorden van Paulus tot de Romeinen te spreken, ze schaamt zich het evangelie Gods niet. Want ze weet het in beginsel, het is een kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Ook ik, Heere. Er is geen geloof zonder verwondering. Ook ik, Heere, ik mag er ook bij behoren. En dan krijgt ze die heilige onbeschaamdheid. En die schaamteloze heiligheid in het midden van de wereld. Want dan is ze niet meer van de wereld, al is ze in de wereld. Maar dan hoort ze bij het volk van God. En dan zoekt ze het volk van God. En dan wees ze zich één van het volk van God. En dan krijgt ze iets van dat wereld wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Jezus ontmoet in het gewaad van zijn woord. Zijn hart, haar hart geopend. Zodat ze, zouden ze het gezongen hebben, gemeente, ik weet het niet. Nou, deze psalm zo niet zoals wij hem zullen gaan zingen. Maar de gezindheid is er wel geweest. Dat hele persoonlijke. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Uw hart ook en jouw hart. Amen.